Gemeente, eerst een aantal afkondigingen. Vanmiddag zal er om 14:45 de paasfeestviering met de kinderen van de zondagschool zijn, waarbij allen hartelijk worden uitgenodigd. 14:15 dus. Morgenochtend om 9:30, dus op gewone tijd, de dienst op tweede paasdag. Vandaag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen de collecte voor de kerk, volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 92, het eerste en het tweede vers. Laat ons de rustdag wijden. 1 en 2 van Psalm 92. Luisteren wij nu eerst samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen uit de psalmen en wel de 92ste. Psalm 92. Na de schriftlezing zingen we Psalm 30, het 4e vers, perst eens de bittere tegenspoed en wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 30. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het 10-snarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit niet, dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan, al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden, maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk van een eenhoorn. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar het evangelie zoals we dat beschreven vinden in Lucas, hoofdstuk 23 en daarvan het 56ste vers. Lucas 23, het 56ste vers, alleen de tweede helft van dat vers. Dus de laatste woorden van dit hoofdstuk, die luiden: en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden en dan willen wij onze zieken gedenken, voorbeden doen, maar ook dankzegging. Vorige week moest ik u heel wat namen noemen van mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen. Vanmorgen mag ik diezelfde namen noemen, althans voor een groot deel, en u dan tegelijkertijd erbij zeggen dat ze inmiddels ook het ziekenhuis hebben mogen verlaten. Dat geldt van zuster Van Drongelen, van zuster Van der Kooi, van zuster Rotier, van zuster Voorsluis. Dat is ook waar van Amy Vink. Dat is ook waar van zuster Driesse Bolhuis, al is die tijdelijk in de Goede Ree opgenomen. Blijven dus in het ziekenhuis nog over, broeder Wessels en zuster Slui. Zuster Slui hoopt morgen naar huis te mogen komen. Laten wij de zieken gedenken en voor de zegeningen die God gegeven heeft de Heere ook danken. Uiteraard denken we ook weer aan de zieken thuis, met name de broeders Wiegel en Schelvis. En overigens ook gedenken wij de familie Hobbel. Nu is er opnieuw uit hun kring een broer door de dood weggenomen. Laten we samen bidden. Heren, wij zoeken samen vanmorgen uw heilig aangezicht. We hebben vele zegeningen van u ontvangen, Heren. Er was heel veel in de afgelopen week wat van uw gunst getuigt. En ook op deze dag is er al heel veel dat van uw gunst getuigt, Heren. We mogen hier zijn, we mogen het evangelie horen. Het is het evangelie van het leven en de onverderfelijkheid die door de Heere Jezus op de eerste dag der week aan het licht zijn gebracht. Toen hij zelf opstond uit de doden en toen hij het leven verkreeg als loon op zijn arbeid. En toen voor hem waar werd wat hij al eerder heeft mogen zeggen: ik leef. En toen heeft hij zijn discipelen de belofte nagelaten: en gij zult leven. Heren, te midden van de dood die er in deze wereld heerst, te midden van de vergankelijkheid en van alle verdriet en van alle teleurstellingen en van alles wat verdwijnt, laat u ons dat evangelie horen. Het evangelie van datgene wat blijft. Ja, wat blijft tot in alle eeuwigheid. Het evangelie van de overwonnen dood, van het open graf, van de weggerolde steen, van de levensvorst, van de zaligmaker van zondaren, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en die het nu ook waar kan maken wat hij beloofd heeft en wat hij zijn discipelen gezegd heeft, die het waar kan maken, Heren, ook in de toepassing van het heil, ook in de deelachtigmaking van wat hij op Golgotha voor hen heeft verworven. We willen u ootmoedig danken, Heren, dat u ons die boodschap laat horen. Geef er ons oren voor, Heren, die we van nature niet hebben. Ach, wat hebben wij van nature wel? Onze oren staan wel open, maar ze zijn gericht op dingen die uiteindelijk ons geen blijvende waarde kunnen bieden. Ach, niet alleen dat. Niet alleen dat we op het vergankelijke zo letten en dat we daar zo druk mee zijn, maar wij hebben onze oren ook opengezet voor de zonde, voor de stem der verleidingen, voor alles wat van u aftrekt. En het is zelfs moeilijk, ja onmogelijk, om te horen naar de stem van de levende God. Heren, dan worden onze gedachten zo vaak afgeleid. Dan zijn we soms zomaar met van alles bezig. We kunnen onze gedachten best concentreren op dingen die ons interesseren. Maar juist het feit dat onze gedachten onder de prediking van uw woord en bij het lezen van uw woord zo vaak afdwalen, is er menigmaal een bewijs van dat de dingen waarover het dan gaat, ons hart eigenlijk niet hebben. O God, maak dat anders als dat nog altijd zo is. En laat de dingen van uw woord en van uw rijk en van uw naam en van uw dienst ons hart mogen inwinnen. Dat we er heilig belangstellend naar zijn en dat we begeren onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Dan zullen we met begeerte ook de schriften openen en onderzoeken. Dan zullen we met begeerte ons ook zetten onder de verkondiging van dat woord met de bede in het hart. Spreek, Heere. Wij vragen van u dat u het zo wilt geven op deze dag, op deze dagen, als wij de opstanding van de Heere Jezus Christus weer mogen gedenken, Heere. Wilt u het voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven zo maken dat wij hongerig en begeerig zijn naar de woorden van dit leven, om zo ook gezegende dagen te mogen ontvangen. En dan zit de zegen niet in gezelligheid, en dan zit de zegen niet allereerst in de dingen die we zo met elkaar kunnen genieten. Dan zit de zegen daarin, Heere, dat we een ontmoeting met u hebben. En dat wij net als de vrouwen, net als de discipelen, net als de Emmausgangers, dat wij de levende mogen ontmoeten. En dat hij tot ons spreekt in onze verlorenheid en nood, in onze doodstaat, in ons zielsgemis. En dat hij ons levend maakt. En dat hij ons opwekt tot een wandelen in dat nieuwe leven. O Heere, dan is er voldoende in die opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan is er een ruimte en een volheid in. En als u daaruit zou willen bedienen en zou willen schenken, ook genade voor genade, dan is er een gezegend paasfeest in het verschiet. Schenk ons dat, o God. Niet omdat we daar recht op hebben. We hebben geen rechten. Wij moeten het ook vanmorgen voor uw heilig aangezicht belijden, dat wij in geen enkel opzicht anders zijn dan de discipelen die u verlaten hadden en die van u weggevlucht waren. Dat wij in geen enkel opzicht beter zijn dan Petrus die u verloochende. Ach Heere, en van nature doen wij toch allemaal niet anders. En daarom, zo min als er bij hen enige verdienste was, zo min als dat zij enig recht konden laten gelden, zo min als dat het voor hen ooit vanzelfsprekend mocht zijn dat het voor hen ook Pasen werd, zo min zal het voor ons vanzelfsprekend zijn. Heere, het kan alleen als u uw genade laat gelden en als u wonderen van genade doet. O, wilt ge ons dan in genade aanschouwen en ons om Christus wil al onze zonden genadig vergeven. Wil ons zo zegenen. Wil uw woord overal zegenen, Heere, waar het vandaag mag worden verkondigd. En wilt ge het gebruiken om mensen tot u te trekken uit de duisternis, om uw volk ook te onderwijzen en te vertroosten en te bemoedigen. En als dat ook nodig is, Heere, en menigmaal is dat nodig, om ze terecht te brengen, hen die dwalen, om ze te brengen in het rechte spoor. Heere, wij willen u ook danken dat u zegeningen gegeven hebt in het vlak van herstel van gezondheid, althans aanvankelijk. U hebt dat geschonken ook aan verschillende van de patiënten die vorige week in het ziekenhuis lagen. Ze mochten naar huis, Heere, verschillende van hen. En de een heeft inderdaad goede hoop op herstel en de genezing die ingezet is, die mag onder uw zegen, als u dat geven wilt, dan ook verder doorgaan. Wilt u inderdaad voor hen zorgen? Heren, er zijn ook anderen bij wie er mogelijk nog zorgen blijven. Wij vragen van u dat u ze allen in uw gunst genadig voor uw rekening wilt nemen. En ook gedenken wilt aan degene die nog in het ziekenhuis verblijven. Zuster Slui, heren, die daar nog tot morgen zal moeten zijn. U hebt het overigens met haar ook welgemaakt in de afgelopen week. En broeder Wessels, die er al zo lang is en voor wie er op dit ogenblik in ieder geval nog geen aanwijzingen zijn dat zijn situatie zodanig zal veranderen dat hij het ziekenhuis zal verlaten. O Heere, ontfermt u zich ook over hem bij de voordeur en laat hij zijn weg maar op u de Heere mogen wentelen. Denk ook aan de zieken thuis, Heere. En als we hen noemen, dan weten we tegelijkertijd dat we spreken over mensen die heel ernstig ziek zijn. En voor wie er naar de mens gesproken geen genezing meer is, integendeel. Maar Heere, als er dan voor dit aardse leven geen verwachting meer is, omdat het hen, zoals alle mensen, toch ook gezet is eenmaal te sterven, dan blijft het bij u toch altijd nog mogelijk om genade aan de onsterfelijke ziel te bewijzen. En om in ieder geval dat paasleven in hun leven tot openbaring en tot voortgang te brengen, Heere. Dat leven dat gij verworven hebt voor doodschuldige zondaren. En als de ziel gered is, o God, dan is het voornaamste gebeurd. Dan zal de rest ook volgen. Dan betekent Pasen ook nog een keer de profetie van de wederopstanding des vleeses. Laten ze bij u mogen schuilen, Heere, met al de noden van lichaam en ziel. En denk ook aan hen, die hen verzorgen en die hen met hun liefderijke zorg willen omringen. Sterk hen daartoe en geef uw genade in al deze dingen. Wij bidden u ook voor de familie Hobbel, nu alweer, Heere. Verschillende keren is dat al gebeurd in hun kring, in hun familiekring, dat er een uit de dood werd weggenomen en nu moeten ze straks alweer naar het kerkhof. Wij vragen van u dat ge ze sterken en ondersteunen wilt in deze weg en dat u uw gunst aan hen wilt bewijzen. Zo worden we er iedere keer ook weer aan herinnerd, Heere, dat ook al vieren we vandaag ons paasfeest, het werk van de begrafenis ondernemen nochtans doorgaat. En de rouwklagers nochtans door de straten gaan. En er iedere keer opnieuw graven gedolven moeten worden. Heren, wat dat betreft moet Pasen nog wel een vervolg krijgen. Het zal wel gebeuren, want u hebt dat ook gezegd. En u maakt uw werk af, Heere Jezus. Straks is de dood ook verslonden tot overwinning. Ook de lichamelijke dood. En dan heeft niets van het verderf meer vat op degene die u oprecht en waarlijk vrezen mogen. Laten we in dat perspectief leven, Heere. En wilt gij ons ook leren om te sterven voordat het uur van sterven komt. Opdat we leven zullen als dat uur van sterven er is. Gedenk ons in uw genade, in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd en wat daar verder in vers 5 en 6 van Psalm 16 volgt. Gemeente, in de regel wordt alle jaren op de Goede Vrijdag aandacht gegeven op wat er op die Goede Vrijdag zoveel eeuwen geleden gebeurd is op Golgotha. En alle jaren wordt er ook aandacht gegeven aan wat er op de opstandingsdag, op de eerste dag van de nieuwe week, gebeurd is in de hof van Jozef. En dat ligt ook allemaal heel duidelijk voor de hand. Dat zijn immers hele bijzondere gebeurtenissen geweest. Heilsfeiten, zoals we ze noemen. Het sterven van de heiland en de opstanding van de zaligmaker. En dat zijn feiten die het waard zijn om jaarlijks en nog wel vaker dan jaarlijks herdacht te worden. Maar meestal besteden we niet zoveel aandacht aan die dag tussen de vrijdag en de zondag. De zaterdag. De zogenaamde stille zaterdag. Waarom besteden we daar eigenlijk nooit zoveel aandacht aan? U zegt, ja, dat is een dag waarop we geen kerkdienst houden. Dus dan wordt er in de prediking vanzelfsprekend ook niet zoveel over gezegd. Bovendien kan een ander opmerken, er wordt over vrijdag, over de gebeurtenissen op de vrijdag, uitvoerig geschreven in de evangelieën. En zo is dat ook waar over de gebeurtenissen op de zondag, op de eerste paasdag. Uitvoerig wordt ons daar verslag van gedaan, van wat er in de vroege morgenuren gebeurde, tot wat er in de late avond van die eerste dag der week gebeurde. Daar lezen wij over uitvoerig in de evangelieën. En als het over die zaterdag gaat, dan staat er toch eigenlijk bijna niks van in de Bijbel. Bijna niets. Maar toch wel wat. En wat er dan over die zaterdag staat, dat is toch niet van belang en van betekenis ontbloot. En daarom is het zo van tijd tot tijd, natuurlijk ook wel met minder accent dan de vrijdag en de zondag, maar is het van tijd tot tijd toch wel eens nuttig om over de boodschap van die stille zaterdag na te denken. Vooral omdat die dag tussen die twee andere dagen in ligt. En u weet wel, er is nogal een verschil tussen de vrijdag en de zondag. De vrijdag, dat is de dag waarop de vernedering van de zaligmaker het allerdiepste is geweest. Tot de nederdaling ter helle toe, de laatste trap van zijn vernedering. Toen was de weg zo diep gedaald dat er eigenlijk geen mensenwoorden voor zijn om het te beschrijven wat er in die weg van vernedering door de zaligmaker toen is meegemaakt. En de eerste dag van de week, dat is de dag van de verhoging. Dat is de dag waarop gezegd kan worden hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? En tussen die weg van de diepte naar de hoogte ligt die stille zaterdag. Dat is, om zo te zeggen, de brug van het een naar het ander. En zo willen wij vanmorgen, en we doen dat dan ook tegen de achtergrond van de psalm, het lied op de Sabbatdag. Zo willen we vanmorgen op deze eerste paasdag het evangelie gaan beluisteren van de stille zaterdag. De rustdag. Want het was Sabbat. Het was de dag waarover de geboden van de Heere iets te zeggen hebben. Met name het vierde gebod. En we hebben dat zojuist uit de heilige wet van de Heere nog eens een keer horen lezen. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Die ene dag die met name in de wet genoemd wordt, waar de Heere dat bijzondere karakter aangegeven heeft. De dag waarvan hij gezegd heeft, die is voor mij en voor mijn dienst. 6 dagen zult ge al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren. Dat is de dag waarover ik beschikken wil. En dat is dus ook de dag waarover, waar die gij in mijn dienst en naar mijn gebod zult gebruiken. Nou, dat was bij de Joden wel gebruikelijk, om die Sabbatdag te vieren. Als we het evangelie van Johannes lezen, dan gaat het over de Sabbatdag, maar dan met name deze, waar het nou in de prediking van morgen ook over gaat, dan lezen wij in het 19e hoofdstuk van Johannes, hoofdstuk 31, de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot. Je ziet, de Joden hechten nogal wat waarde aan die Sabbat. En ze willen dus ook wel, althans naar de letter, naar het uiterlijk, naar dat gebod des Heren leven. En daarom hebben ze Pilatus ook gevraagd of hij maatregelen wilde nemen, dat de lichamen een keer van het kruis genomen konden worden, en dat feest van die Sabbat in ieder geval dan toch doorgang kon vinden. Maar het zit er niet alleen bij de discipelen, bij de Joden in het algemeen in om de Sabbatdag te eren en te vieren. Dat zit er kennelijk ook bij de discipelen en de discipelen van de Heere Jezus in. Dat ze naar het gebod op die dag na de vrijdag moeten rusten. Dat doen ze dan ook. Onze tekst zegt dat met name van de vrouwen, de discipelinnen, die er getuigen van waren geweest dat de Heere Jezus begraven was door Jozef en door Nicodemus, die dat van verre aanschouwd hadden, die ook gezien hadden dat Jozef en Nicodemus, en ze hadden eigenlijk ook niet meer tijd om het anders te doen, dit werk toch min of meer, althans in hun ogen, vluchtig moesten doen. De Sabbat die was toch al heel dichtbij. En toen is het plan bij die vrouwen op die vrijdag al gerijpt om dat werk van Jozef en van Nicodemus toch weer over te doen. Ze konden dat terstond niet doen, daar was de tijd te kort voor. Ze hebben nog wel de laatste uren, de laatste ogenblikken van die vrijdag gebruikt, zoals het begin van vers 56 van Lucas 23 zegt, om specerijen en zalven te bereiden. Ze zijn nog wel begonnen met het bij elkaar brengen van datgene wat ze later bij het zalven van het dode lichaam van de Heere Jezus nodig zouden krijgen. Maar meer dan dat konden ze ook niet doen. Dat moest wachten, want de Sabbat breekt aan. En van die Sabbat zegt God, dan zult gij geen werk doen. 6 dagen zult ge arbeiden. Nu, ze hebben het gedaan tot het laatste van die 6e dag toe. Specerijen en zalven bereiden. Maar dan komt de dag en dan in alle gehoorzaamheid rusten ze naar het gebod. En ze moeten 24 uur het werk laten liggen, want zo heeft God het geboden. En pas als de Sabbat voorbij is, en we lezen dat in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 24, en we lezen dat bij de andere evangelisten ook, zeer vroeg in de morgen, dan hoeven ze niet uit te slapen, die vrouwen, maar zeer vroeg in de morgen, als de zon opging, gingen ze naar het graf. En ze beginnen op de eerste werkdag onmiddellijk met het doen van al hun werk. En dat is in dit geval het verzorgen van het lichaam van hun meester. Ze houden dus rustdag. Maar wat is dat nou voor een rusten geweest? Wat voor rust hebben die vrouwen op die zaterdag nu eigenlijk gekend? Ik denk dat je dat met een enkel woord kunt zeggen. En u zult het met me eens zijn als ik zeg dat het rusten van deze vrouwen bestaan heeft uit niet werken. En dat dat eigenlijk alles was. Niet werken. Hun werk laten liggen. Daar liggen die zalven, daar liggen die specerijen. Ze hebben ze netjes opgeborgen, net op de moment waarop de Sabbat eindigde. En daar blijven ze staan in die hoek of op die plank en ze doen er niks meer aan. Geen werk doen. Het is een rusten in een negatieve zin. rusten in de zin van dit en dat niet meer doen. Zijn er andere dingen geweest die ze wel deden op de Sabbat? Het was voor Joodse vrouwen niet altijd gebruikelijk om naar de synagoge te gaan. Daar hadden ze toch maar een plaatsje achteraf. Synagogegang was mannenwerk in de eerste plaats. En als vrouwen gingen, zaten ze daar inderdaad ook wel op een plekje achteraf. Ze gingen wel, maar ze gingen niet zo trouw als dat de mannen dat gewoon waren te doen. Hun godsdienstige plichten, die waren meer in huis. Misschien dat ze naar de synagoge gegaan zijn, maar daar weten we met zekerheid niets van. Wat hebben ze wel gedaan? Wat ze gedaan hebben, dat lezen we op een andere plaats in de evangelie. In Marcus' evangelie. Daar staat het weliswaar van de discipelen, de mannelijke volgelingen van de Heer Jezus geschreven. Maar je kunt dat net zo op de vrouwen ook toepassen. Zij treurden en weenden. Dat waren hun activiteiten op die zaterdag. En omdat ze treurden en weenden, waren ze eigenlijk niet in staat om iets anders te doen. Waren ze niet in staat om te doen wat dat gebod, het vierde gebod van Gods heilige wet, in positieve zin bedoelt. Valt het u niet op dat als Lucas beschrijft wat deze vrouwen niet deden of wel deden op die Sabbatdag, dat hij zegt, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Maar dat is maar een beperkt onderdeel van wat de Heere voorgeschreven heeft in het vierde gebod. Het vierde gebod begint niet eens met te zeggen, gij zult geen werk doen. Het vierde gebod, het gebod, en daar gaat het om, ze luisteren immers naar het gebod. Het gebod zegt in de eerste plaats wat ze wel moeten doen. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En is dat er nou ook van gekomen bij die vrouwen? En wat is dat dan, heiligen? Hoe moet dat dan? Oh, daar heeft de Heere wel aanwijzingen voor gegeven. Ik zei, we zullen deze dingen lezen in het licht van de psalm. Het lied op de Sabbatdag. En waar begint die psalm mee? Wat is het eerste werk eigenlijk bedoeld door de Heere om op de Sabbatdag te doen? Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. En doe dat nou maar direct van het begin af. Dat men in de morgen stond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten op het dienstnarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. En er is reden toe, want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. Daar begint het heiligen van de Sabbatdag. Daar begint datgene wat de Heere ook via de profeet Jesaja zegt. Leest u dat maar eens na in het 58ste hoofdstuk. Dat de Heere wil dat zijn volk de Sabbatdag een verlustiging noemt. Dat is wat die psalm hier ook zegt. Het is goed dat men de Heere loven, dat ze zich op de Sabbatdag verlustigen, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Ik zal juichen over de werken uwer handen. Nou, denkt u dat die vrouwen dat gedaan hebben? Dat ze zo die stille zaterdag beleefd hebben? U zegt, nee, dat is niet waarschijnlijk. Nee, dat is zeker niet waarschijnlijk. Dat is ook zo niet geweest. Dat kon ook niet. Dat kon vanuit hen en vanuit hen die mensen zelf verklaard, kon dat absoluut niet. Hoe is het immers als iemand overmand is door droefheid? Ze treurden en weenden. Heb je dan vreugde op de Sabbat? Als je beladen bent met zorg, als je overstelpt bent met verdriet. En dat waren deze mensen, want ze waren nogal wat kwijtgeraakt. Met Christus in het graf is hun hoop vergaan. Dat hebben de Emmausgangers, twee uit deze kring, toch zelf gezegd. Wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. En wat hebben ze in hun gedachten, toen Jezus nog bij hen was, hoop gekoesterd. En wat hebben ze gedroomd van weldaden, van een heilstijd die zou aanbreken. Wat hebben ze zich verheugd in de aanwezigheid van hun zaligmaker. Wat hebben ze bij tijden mogen genieten van zijn onderwijs. Wat hebben ze rijke tijden gehad toen hij onder hen verkeerde. En dat is allemaal voorbij met al de verschrikkelijke vragen die er nou in hun ziel oprijzen. Dat ze zich vergist hebben. Dat ze hun hoop ijdel geworden zien. Dat Christus wel leek de zaligmaker te zijn, maar dat hij nou begraven is. En ze hebben het met hun eigen ogen gezien, deze vrouwen. Dat dode, levenloze en bewegingloze lichaam van de heiland van het kruis genomen is. En door Jozef en Nicodemus in dat kille, donkere graf is neergelegd. En nou hebben ze niets meer over. Kun je begrijpen dat ze wenen en treuren? Het is nog erger dan dat ze een van hun geliefden via de dood zien wegvallen, een van hun familieleden. Dit is hun zaligmaker. Dit is al hun hoop. Hier sterft niet alleen de band die hen aan Jezus verbindt, maar hier sterft als het ware ook hun ziel. En van zulke mensen kun je niet verwachten dat ze de Here loven. Van zulke mensen kun je niet verwachten dat ze de Here prijzen en dat ze de Sabbat een verlustiging noemen. Het enige wat ze nog konden doen in hun liefde, die ze niet meer kwijt konden. Het enige wat ze nog konden doen is dat dode lichaam van de Here Jezus verzorgen. En ze mogen het 24 uur lang niet eens van het gebod doen. Ze moeten het liggen tot zondagmorgen. Die Sabbat is wel een dag geweest waarop ze het werk hebben laten liggen. Maar hun gedachten gingen maar niet naar de grootheid van Gods werken, maar naar het mislukken van Christus werken. Niet naar de daden des Heren die hij verricht had. Maar ze dachten alleen maar aan alles wat ze nou niet meer hadden en hoe ze nou verder moesten. Dat wisten ze geen van allen. De Sabbat een verlustiging noemen, de uren kropen voor het besef van deze vrouwen. En ze waren voor alles waartoe de Sabbat hen eigenlijk opriep totaal ongeschikt geworden. Ongeschikt. Als de een al zou zijn begonnen over Gods woord, dan zou de ander gedacht hebben, houd er maar over op. Als ze al naar de synagoge gegaan zijn, dan hebben ze daar met zwijgende mond gezeten, want ze konden geen van de liederen meezingen. Als ze al naar de kerk zouden zijn gegaan, ze zouden geen woord van de preek gehoord hebben. Als ze de Bijbel al zouden hebben opengeslagen, ze zouden er niks van verstaan hebben, want hun gedachten dwaalden alsmaar af. Zo gaat dat toch met een mens die overmand is, overweldigd is door verdriet en zorg en leed en smart. Ze rusten naar het gebod. Maar er is geen sprake van ze heiligden de dag. Daar kwam niks van. Dat kon ook niet. Of we dat kunnen begrijpen, natuurlijk kunnen we dat begrijpen. Gemeente, wij zouden in geen enkel opzicht anders zijn geweest. Maar waar lag dat nou aan? Lag dat nou aan God? Ligt het nou aan de Here als wij de Sabbatdag niet eens kunnen heiligen? Ligt het nou aan de Here als we door verdriet overmand zijn en zo bezet zijn met zorgen dat onze gedachten er helemaal niet bij kunnen komen? Als ons het evangelie verkondigd wordt en als de liederen Sions gezongen worden, dat we er helemaal niet in mee kunnen komen? Ligt dat er nou aan omdat er geen waarheid meer is? Is het nou niet meer waar? Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Is het nou niet meer waar? Hoe groot zijn uw werken, Zeer diep zijn uw gedachten. Is dat overgegaan op Goede Vrijdag? Of is dat op de Goede Vrijdag juist tot zijn hoogste volheid gekomen? Maar daar zien ze niks van. Daar zien ze niks van. En waar ligt dat dan aan? En hoe komt het dan dat juist in deze kring er geen enkele gedachte is aan datgene wat de Heer Jezus ook gezegd heeft? Toen hij aankondigde dat de Zoon des Mensen zou worden overgeleverd in de handen van de onrechtvaardige mensen. En dat ze hem zouden bespotten en dat ze hem zouden veroordelen. En dat ze hem aan de heidenen zouden uitleveren. Maar ten derde dagen zal ik weder opstaan. Hoe komt het nu dat op diezelfde stille zaterdag er straks ineens een driftig en een druk geloop is naar het huis van Pilatus? Alweer gaan de mensen naar het huis van Pilatus toe. Maar niet als Jozef van Arimathea op de vrijdagmiddag, maar op de stille zaterdag. En wie dat dan zijn die naar het huis van Pilatus gaan met een nieuw verzoek? De Joodse leidslieden. Want ze hebben zich herinnerd, zo zeggen ze het, dat deze verleider gezegd heeft, ten derde dagen zal ik weder opstaan. Zij denken er wel om. En ze zijn door dat woord wat Jezus gesproken heeft, en ze hebben het waarschijnlijk niet eens allemaal uit de eerste hand gehoord. Jee, de discipelen weten het, de discipelen hebben het 1 en 2 en 3 en meermalen uit Jezus' eigen mond kunnen vernemen. Maar ze denken er niet aan en er is er niemand in hun kring die eraan denkt en niemand die het tegen de ander nog eens een keer herhaalt. Maar deze vijanden, deze vijanden van Jezus, ze herinneren het zich en ze zijn daar zo door verontrust. Dat ze zeggen, we moeten maatregelen nemen. Ja, maar het is Sabbat. Ja, joh, maar nood breekt wet. En de een overtuigt de ander. We moeten er vandaag maatregelen voor nemen. En ze sturen een delegatie naar Pilatus. En die mensen die hebben het ervoor over om zich te laten verontreinigen door het rechthuis van een heiden binnen te gaan. En hun eigen Sabbat te breken door dingen te doen die naar de wet des Heren verboden waren. Want 6 dagen zult ge arbeiden, dat hadden jullie vrijdags moeten doen, Joden. Maar ze zijn zo verontrust door dat woord van Jezus dat is blijven hangen, dat woord over zijn opstanding, dat ze alle maatregelen nemen om de steen verzegeld te krijgen en een wacht bij het graf te krijgen. En dat moet allemaal maar ter ontheiliging van Gods dag op de Sabbat gebeuren. En de discipelen denken er geen van allen aan. Waar zit dat dan op vast? Waarom is dat rusten dat zij daar doen, een rusten alleen maar in negatieve zin, niks meer doen? Maar geen sprake van heiliging, geen sprake van verlustiging, geen sprake van een spreken onder elkander en een zingen met elkaar van de grote daden des Heren. Ja, het was toch uiteindelijk hun ongeloof. Daar zat het op vast. Daar zat het op vast. En Jezus, als hij straks komt, dan verwijt hij hun ongeloof. Het had zo anders gekund. Als ze het maar beseft hadden. Als ze maar beseft hadden dat wat daar op Goede Vrijdag gezegd is. Toen het uit de mond van de heiland klonk, het is volbracht. Dat tegelijkertijd ook betekende het hoogtepunt, de climax van Gods daden. Want toen is het gebeurd dat de schuld is betaald en dat de ongerechtigheid is verzoend. En als ze dat nou maar hadden gezien, ze hadden alle reden gehad om zich op deze stille zaterdag te verlustigen in de Heere, maar hun ogen waren ervoor gesloten. Zoals mensenogen altijd gesloten zijn en gesloten blijven voor de weldaden en voor het heil des Heren. Totdat de Heren komt en de verstanden opent en licht geeft in de duisternis. Ze rusten naar het gebod, maar ze hebben er geen vreugde aan beleefd. En toch, gemeente, maar nou denk ik niet meer aan die discipelinnen. En ik denk ook niet meer aan die Joden die ook geen rust kenden. Maar ik denk aan de Heere Jezus zelf. Waar was hij dan op deze dag? U zegt, zijn geest was in de handen van zijn vader, want daar had hij zijn geest toch in aanbevolen, ja. En zijn lichaam. Zijn lichaam lag in het graf. Zijn lichaam lag op zijn laatste rustplaats. Nee, zijn laatste rust. Trouwens, was dat, is dat eigenlijk wel een rustplaats, het graf? Is het graf een rustplaats? Staat het werk in het graf stil op de Sabbat? Of gaat het werk van de koning der verschrikking verder, ook als het Sabbat, als het rustdag is? Zegt het graf ooit, het is genoeg? Het werk van de dood gaat altijd door. En de dood kent geen stilstand op de rustdag. En al worden er nou normaal gesproken geen mensen begraven op de zondagen. Maar daarmee zegt het graf nog niet, nou is het voor vandaag wel genoeg. En ook al worden er geen mensen begraven, de dood die ze eenmaal in zijn greep heeft, zal ook op de zondagen doorgaan met ze af te wijden, zoals Psalm 49 zegt. En dat is nou juist wat er met het lichaam van de Heere Jezus niet gebeurd is. Want al is het eigenlijk een oneigenlijke manier van spreken, om te spreken van het graf als de rustplaats. Ik zal het straks anders zeggen, maar laten we het in het licht nog eventjes zo mogen stellen. Een oneigenlijke manier van spreken. Als we aan de activiteiten van de dood denken, kunnen wij van het graf niet zeggen, het is een rustplaats. Maar ooit dat ene graf in Jozefshof, dat is wel een rustplaats geweest. Ook zal mijn vlees rusten in hopen, heeft David profetisch van Christus gezegd. Want gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zal zien. En als Christus op de vrijdag tegen dat de Sabbat genaakte geest gegeven heeft in de handen van zijn vader. En als hij straks, en dat wordt voor hem gedaan, neergelegd wordt in het graf, dan is zijn geest, zijn ziel in de eeuwige rust, in de nabijheid van zijn vader. En dan is zijn lichaam in rust, in de stilte van het graf. En dan is aan Christus om te beginnen vervuld wat de psalm het lied op de Sabbatdag gezegd heeft. Aan Christus is het vervuld, maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk als van een eenhoorn. Ik ben met verse olie overgoten. Dan is het aan Christus vervuld, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op de Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn. Die zal gegeven te worden, te groeien in de voorhoven van onze God, om te verkondigen, en dat doet hij immers, dat is hij gaan doen. Dat is hij op die paasdag zelf onmiddellijk gaan doen aan zijn discipelen, toen hij ze opzocht, één voor één en sommigen tegelijkertijd, om te verkondigen dat de Heren recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. En toen heeft Christus ziel en zijn lichaam, stemmeloos als het was, zich toch verheugd in de werken van Gods handen. Al verstond een onvernuftig man daar niks van en al begreep een dwaas het niet. Maar de Heere, De heiland heeft het geweten en zijn ziel is met verse olie overgoten geweest. Het was net als in den beginne en eigenlijk nog rijker. God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En Christus zei, het is volbracht. En God zag al wat zijn zoon gemaakt had. En hij zie het, hij zei het, zie, het is zeer goed. Zeer goed. Zoals de schepping in de morgen stond, goed was, vlekkeloos, zuiver, zo is het werk van Christus vol bevonden geweest. En toen heeft God, nadat hij al de werken van de schepping volbracht had, op de zevende dag gerust. En toen Christus op de zesde dag gesproken had, het is volbracht, en toen zijn vader dat gekeurd en ten volle goedgekeurd had, toen heeft Christus op de zevende dag mogen rusten. En hij heeft geen werk meer hoeven te doen. Hij heeft geen duivel meer ontmoet op die vrijdag, op die zaterdag. Hij heeft geen zonde meer hoeven te dragen. Hij heeft geen toorn van God meer gevoeld in zijn ziel. Hij heeft van al de ongerechtigheden en van de last van al de plagen op die stille zaterdag geen last meer gehad. Het was alles volbracht en hij mocht rusten, zijn geest aan het hart van zijn vader, en zijn vlees mocht rusten in hopen. En zo is het gebeurd. Dat hij op die Sabbatdag rustte, niet maar naar het gebod alleen, maar dat hij zich ook heeft mogen verlustigen in de werken van Gods handen en in de vrede die God in zijn ziel gegeven heeft. En als dat nou voor hem geldt, gemeente, dan gaat het ook gelden voor die bedroefde vrouwen en voor die onrustige discipelen en voor die mensen die hun gedachten er helemaal niet bij kunnen houden en die met zoveel vragen lopen en die met zoveel strijd behept zijn en die echte vreugde van de rustdag niet kennen en voor wie de Sabbat eigenlijk een drukkende last is geweest, want het enige werk dat ze in hun liefde nog voor Jezus hadden kunnen doen, dat moeten ze uitstellen 24 uur lang. Maar voor hen zal het gaan gelden. Zoals voor hen meer gaat gelden, en zoals dit gedeelte uit het woord van God, het evangelie van de stille zaterdag, ons verkondigt dat er in ieder geval 3 vruchten voor Gods kinderen zijn. Als je daar dan ook maar bij hoort, nietwaar? Want als ik nu wat ga zeggen over de vruchten en de betekenis van de stille zaterdag voor Gods kinderen, dan maak ik daar natuurlijk tegelijkertijd weer mee een onderscheid tussen degene die dat wel zijn en degene die dat niet zijn. En dat doet het woord van God natuurlijk herhaaldelijk. Ik hoef u dat niet te zeggen, dat is u genoegzaam bekend, dat het woord van God ervan uitgaat dat er 2 soorten mensen zijn. En dat die 2 soorten mensen overal doorheen gemengd zijn, ook in de kerk. En dat kunnen wij niet met de vinger aanwijzen, maar dat de Heere precies weet wie de zijne zijn. En dat de Heere weet waar hij genade heeft verheerlijkt. Dat bestaat niet in uiterlijke kenmerken allereerst, maar dat bestaat in de verandering des harten. Dat bestaat in de nieuwe geboorte, met de gevolgen daarvan het hele nieuwe leven, met de nieuwe levensuitingen en levensbegeerten. Maar dat is niet ieders deel. Er zitten er ook die onwedergeboren zijn, onvernieuwd, die nog nooit overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. En die geen waarachtige vernieuwing van het leven, zelfs in beginsel niet, ooit hebben leren kennen. Dus als ik nu wat ga zeggen over de vruchten die de stille zaterdag voor Gods kinderen heeft, dan sla ik een aantal mensen over en dat wil ik toch ook eigenlijk niet. Voordat ik die kinderen Gods dan benoem en zeg wat er voor hen aan de stille zaterdag aan vruchten overblijft, zou ik toch tot die onbekeerden en tot die onveranderden willen zeggen. Blijft u toch niet in die staat. Gaat u toch niet door zonder die genade die de Heere laat prediken in het ganse evangelie. Of het nou over de Goede Vrijdag of de Stille Zaterdag of de Paaszondag gaat. Het gaat om de genade Gods. Het gaat om de werken die de Heere gedaan heeft. Het gaat om de genade die Hij in die werken heeft geopenbaard. En denk dan nog eens even terug aan de verschrikkingen van de Goede Vrijdag. Want het was een dag vol verschrikkingen. En het is geen wonder dat de mensen die erbij geweest zijn straks naar Jeruzalem terugkeren, slaande op hun borsten, want dat zijn indrukwekkende dingen geweest waarin de toorn en het ongenoegen Gods openbaar zijn gekomen. Terwijl tegelijkertijd, en dat is net zo indrukwekkend, terwijl tegelijkertijd daarover Golgotha heen geklonken heeft uit de mond van de gekruisigde, de roep van de overwinning waarin hij verkondigen mocht dat God die gerecht heeft om te toornen tegen zondaren, nu in gunst en niet in wraak zijn lust heeft voor elk die boetvaardig tot hem vlucht. Laten die gebeurtenissen nou vandaag nog eens even uw aandacht hebben. En leef er nou niet zo overheen. En je ziet ze allebei daar op Golgotha. Allebei die dingen die de apostel Paulus in één hoofdstuk in 2 Korinthe 5 samenbrengt. Als hij het heeft over de verzoening door het offer van Christus. Dan spreekt hij in dat verband van wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. En tegelijkertijd zegt hij in datzelfde verband. Want de liefde van Christus dringt ons. En of je nou door het ene of door het andere motief je laat overtuigen, het maakt zoveel verschil ook niet. Het is ook van minder belang. Als we ons maar laten overtuigen door het woord van God, dat we niet onbekeerd en onverzoend met God moeten verder leven. Zoek toch de Heere, terwijl Hij te vinden is. Maar als het dan gaat over de vruchten die Pasen, of beter gezegd de Stille Zaterdag, de dingen die we tot nog toe overdacht hebben, voor Gods kinderen mogen hebben. Ik zei zo pas, in de eigenlijke zin van het woord is het graf geen rustplaats. Als je ziet op de doorgaande activiteiten van de koning der verschrikking. Die nooit tot rust komt. En toch dankzij het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dankzij de volkomenheid van de zaligheid die Hij heeft teweeggebracht. Mag ik ook zeggen, het graf voor Gods kinderen is toch in deze zin wel een rustplaats. Want het mag geweten worden, bij het open graf van iemand die in de Heere ontslapen is, wat gezaaid wordt in verderfelijkheid, wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Wat gezaaid wordt in zwakheid, wordt opgewekt in heerlijkheid. Het mag geweten worden, als we bij het graf staan van een die we moesten afstaan aan de dood, terwijl we weten dat in zijn of haar leven de genade Gods verheerlijkt wordt. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten van hun arbeid. Toch rusten. Een geest in de hemel en toch een lichaam in het graf. En dan mag je bij zo'n graf toch zeggen, requiescat in pace, rust in vrede. Voor Gods kinderen. Waarom? Omdat dat stof toevertrouwd wordt aan de aarde, nee. Omdat dat stof toevertrouwd wordt aan degene die het gekocht heeft. Omdat dat stof toevertrouwd wordt aan degene die er ook geweest is. En wiens vlees mocht rusten in hopen. En als het zijn tijd is, tijd voor de eigenaar van lichaam en ziel die hij duur gekocht heeft met de prijs van zijn bloed op Golgotha, dan zal hij zelf als de eigenaar bij dat graf staan. En dan zullen ze opstaan op zijn stem. En dan zullen ze uit hun vlees hem aanschouwen. Dat mag troost geven bij het graf van degene die in de Here stierven. Bij dat donkere graf, ja, dat mag troost geven als je er zelf nog voor staat. En als je toch weten mag, door de genade Gods, niet alleen mijn ziel is gered, maar ik geloof ook de wederopstanding des vlees. Dat mag troost geven, de wetenschap dat op de stille zaterdag Jezus lichaam in het graf lag. En dat lichaam deed niks meer, behalve rusten in hopen. En dan mag dat de troost zijn voor degene die zijn voetstappen mogen drukken en die hij meeneemt in de weg van zijn vernedering en straks in de weg van zijn verhoging. Dat in feite de Sabbat, de rustdag, al begonnen is. En dan verder, en dat is het tweede, want dat wordt in het woord van God ook geopenbaard. Het gaat hier over rust, al is dat dan rusten in, tussen aanhalingstekens in een zekere zin. Rusten in de zin van niks doen. Maar rusten in de zin van de Sabbat een verlustiging noemen, dat wordt ook gekend. Dat wordt hier op aarde ook wel eens beleefd. Dat je zo'n Sabbat hebt. En dat hoeft nog niet eens op de zondag te vallen. Dat kan ook gebeuren in de dagen der week. Dat de Heere het een ogenblik geeft. Rust een weinig. Oh, wat kan een mens tobben en worstelen. Met allerlei vragen. Met zijn zonden en met zijn schuld en met zijn godsgemis. En met de vragen hoe dat ooit weer God goed kan komen. En met allerlei bestrijdingen. Oh, er zijn perioden dat de rust ver te zoeken is. En dat het een en al onrust is van binnen. Bij degene die toch de Heer in oprechtheid mochten vrezen. Maar er zijn er ook van die tijden dat de Heer als het ware alles eens eventjes tot zwijgen brengt. Wind en golven, hou stil. En dan wordt het beleefd. Het is mij goed nabij God te zijn. Maar weet u wat dat voor rustperioden zijn? Je kunt ze pauzes noemen. Pauzes. Ze gaan ook weer voorbij, zo goed als eigenlijk elke Sabbat ook voorbij gaat. In feite is de wekelijkse rustdag ook maar een pauze. Zelfs al heb je een gezegende zondag. Al mag je je verlustigen op de Sabbat des Heren. Al mag je zingen met Gods volk. En al mag je je verheugen over de werken van Gods handen, als de Heere dat door zijn geest heiligt en toepast aan het hart. Dan wordt het nog weer maandag. En dan moet je nog weer naar die werkkring en naar die werkplek. En daar is het soms zo anders. Zo anders als te midden van degene die samen met je de Heere mocht loven in zijn huis. Zo anders, zo werelds, zo goddeloos misschien ook wel als de sfeer getypeerd moet worden. En je neemt er toch weer wat van mee en het zingt toch allemaal weer wat in. Pauzes. Maar het woord van God zegt, en dat kan eigenlijk ook niet anders, want Christus doet geen half werk. Christus zet zijn werk voort, het is volbracht en hij gaat het toch verder afmaken, ook in de toepassing. En straks, als hij de zijne tot zich neemt, dan geeft hij ze geen pauze. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En als je dat in Hebreeën 4 vers 9 nagaat in het Grieks, dan staat daar, er blijft een sabbatismos over. Er blijft een sabbatsrust over. Geen pauze, die straks weer voorbij is. maar een rust zonder eind. De eeuwige Sabbat. En dan hebben ze nooit meer datgene wat die vrouwen in die stille zaterdag hadden, dat ze treurden en weenden. Dat hoeft dan niet meer. En dan hebben ze nooit meer dat ze worstelen met vragen van hoe kan dat nu? En dan hebben ze antwoord op al de vragen. En als ze nog vragen hadden, dan mogen ze dan gaan stellen aan hem die ze antwoorden geven kan. Maar de grote vraag waar ze dan mee zitten, en dat wordt tegelijkertijd aanbidding, dat sabbatswerk, verlustiging in de werken van Gods handen. Waarom was dat nou op mij gemunt? Wat heeft de Heer toch bewogen om naar mij om te zien? Is daar een antwoord op? Ja, er is een antwoord op, maar dat antwoord begrijp je niet. En dat antwoord begrijp je in de eeuwigheid ook nog niet. Dat antwoord is al zo is geweest, het welbehagen voor God. Omdat God daar nou lust in had. Omdat God daar nou behagen in had. Om mensen die de dood verdiend hebben het leven te schenken. En mensen die het oordeel waardig zijn van het oordeel te verlossen. En zijn eeuwige rust te schenken. Zonder dat het ooit onderbroken zal worden. Daar komt geen duivel meer met een verleiding. Daar komt geen zonde meer langs welke achterdeur ook nog proberen je ziel te verstrikken. Daar is niemand meer van de vijanden. Want zie uw vijanden, o Heere, ze zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Er blijft niks van over. Maar daar zal alles door de vrede bloeien. Maar wat betekent dat nou hier, zolang we nog in dit leven zijn? Als wij het over de Sabbat hebben, over het vierde gebod, dan denken we onwillekeurig toch ook aan de manier waarop onze Heidelbergse catechismus daarover spreekt. Ik ga dat allemaal niet na natuurlijk, want ik preek niet over zondag 38, maar één ding noem ik. Dat wij alle dagen van onze boze werken zullen rusten. En is dat ook niet wat je in onze Heidelbergse catechismus op een andere plaats vindt? En dan ben ik toch weer bij Pasen terug. Zondag 17. Zondag 17 vraagt immers wat nut de opstanding van Christus. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door de dood verworven heeft kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. U zegt dat ziet op de wedergeboorte. Zeker. Dat dode zondaren levend worden. Maar hoe vaak moet dat niet gebeuren? Moet dat één keer gebeuren? Als je wedergeboren bent, ben je dan opgewekt tot een nieuw leven? Wandel je dan in nieuwe gehoorzaamheid? Of moet dat iedere keer weer gebeuren? Moet de wedergeboorte geen verlenging krijgen? Levenslang in wat de schrift noemt de heiligmaking. Om te wandelen in de vrezen van Gods naam. Om de zonde te mijden. Om de ongerechtigheden te haten. Van onze boze werken rust. Het leven van de waarachtige bekering, zo mag je ook zeggen. Gemeente, en dat is nou ook vrucht van wat de Heer Jezus verworven heeft. Als hij rustte van zijn werken, zijn geest is vaders huis, zijn lichaam in het graf rustend in hopen, dan heeft hij op die manier verworven dat de zijnen ook mogen rusten van hun boze werken. Doet u dat? Is dat uw hartelijke begeerte? Strekt zich daar al uw lust en uw liefde heen om nou voor Gods aangezicht te wandelen met een ongedeeld hart in gehoorzaamheid en in waarachtige liefde en toewijding aan zijn dienst? Ach, ja, ik kan er toch niet omheen. Maar ook in het leven van Gods kinderen zijn er vaak ook nog zoveel andere dingen die hun hart hebben, nietwaar? Bij Gods kinderen is het niet wat het moest zijn. Rusten van onze boze werken. Doen we dat zondags? Maar ook maandags en dinsdags en de hele week door. Rusten van onze boze werken. dat onze oude mens met hem gekruisigd en begraven wordt. En onze nieuwe mens dagelijks opstaat. Hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben. En ons daarover verootmoedigen. Maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om in alle goede werken te wandelen. Ontbreekt nogal wat aan, zegt u. Nou, zeg het dan maar niet tegen mij of tegen wie dan ook. Maar breng het dan maar in de binnenkamer. En zeg het dan maar eerlijk tegen de Heere. Heere, wat moest het anders zijn? Als ik toch geloven mag in beginsel dat de vruchten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en Pasen in mijn leven gevonden mogen worden. Wat moest het dan anders zijn in mijn leven? En wat hebt u er recht op dat het ook anders is in mijn leven? Rusten van mijn boze werken, dat ik altijd maar weer, als dat conflict er weer is, tegen de zonde zou mogen zeggen, heen en uit. Ik wil niet meer in de zonde leven. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Om hem en hem alleen te zijn toegewijd. En om in zijn wegen te wandelen. En zo bediend te worden. Wat de rechtvaardiging betreft. En wat de heiliging betreft. En straks wat de verheerlijking betreft. Uit de volheid van de verdiensten van de borg van Goede Vrijdag. De borg van Stille Zaterdag. En de borg van de Paasmorgen. Amen. We zingen Psalm 92, het vierde en het vijfde vers. Thank you. zullen samen danken. Trouwe God, wij willen u danken voor datgene wat u ons in uw heilige woord openbaart. En dan met name, en daar ging het toch vrijdag om, daar gaat het toch vandaag weer om. Met name ten aanzien van dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heren, en u hebt daar zelf getuigenis van gegeven. U hebt dat vol bevonden. U hebt van dat werk gezegd wat u van uw eigen werk in de schepping gezegd hebt. Het is zeer goed. En als dat dan gezegd wordt door uzelf, Heren, zou het dan niet waar zijn? En zou het dan onze dure plicht niet zijn en tegelijkertijd het geheim van een verlost leven om dat vertrouwend tot dat volbrachte werk onze toevlucht te nemen. En tot die zaligmaker die alles verricht heeft, de vlucht om bij hem te schuilen. Heren, is dat dan niet het werk Gods dat gij vraagt van zondaren dat ze geloven in de Zoon van God? En dat ze hun verloren leven helemaal aan hem toevertrouwen, restloos. En dat ze niets meer voor zichzelf overhouden, maar als een arme en uitgeledigde zondaar zich laten zakken, zich laten vallen op dat volkomen offer dat hij heeft gebracht. En is dat dan niet wat u de Heere wel behagelijk is, als zulke mensen u ook in nieuwheid des levens zullen wandelen, als nieuwe schepselen, als mensen die uw eer gaan bedoelen en die alle dagen rusten van hun boze werken. O God, maar het is allemaal genade als het er is. We bidden van u dat u die genade wilt verheerlijken. Dat u het doen wilt. Bij aanvang en bij voortgang. En dat u ons uw woord wilt doen verstaan en de kracht van dat woord wilt doen ervaren. Opdat onze Sabbat, en dat is dan weliswaar een andere dag in de week. Maar dat is net zo goed de rustdag. Waarvan gij gezegd hebt dat wij die zouden heiligen, opdat onze rustdag, deze dag en elke zondag, de dag mag zijn waarop wij ons mogen verlustigen in de werken uwer handen. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, want gij hebt mij verblijd met uw werken. Heren, laat dat beleving en beoefening mogen zijn. En als we buiten deze dingen staan en er vreemdelingen van zijn en er geen deel aan hebben en nog in onze armoede voortleven zonder dat we beseffen dat dat pure armoede is. Heren, open onze ogen en doe ons de werkelijkheid eens zien en doe ons nog haast maken om geborgen te zijn om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.